Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Ook alle gasten willen we hartelijk welkom heten en iedereen die op dit moment of op een later moment met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Van Eck uit Lexmond. Ook in deze dienst mogen we weer delen van wat ons is gegeven via de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de IZB, de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze beide collectes houden we nadat we gezongen hebben na de preek. De derde collecte is bestemd voor de wijkas en wordt gehouden bij de koffiehoek en de uitgang. We wensen deze collectes van harte, bevelen deze van harte bij u aan. De bloemen zijn deze morgen als bemoediging van de gemeente bestemd voor het gezin van der Wal. De bloemen worden bezorgd door de kinderen van Sassijs 3. Een berichtje voor de zonneschool. De kinderen en de leiding van de zonneschool gaan zo dadelijk na de dienst weer oefenen. Dus jullie mogen hier verzamelen bij de piano. De uitslag van de ambtsdragersverkiezingen. Tijdens de gemeenteavond op 11 december heeft de gemeente de volgende broeders gekozen voor het ambt van ouderling. Dat zijn Jumiran Vlot en Pieter-Jan van Wijngaarden. We bevelen deze broeders van harte aan in uw gebed. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden voor 31 december bij de Scriba. Dan wil ik u nog wijzen op een berichtje uit de weekbrief. Het gaat over de actie kerkbalans. Er worden nog lopers verzocht voor de binnenstad. U kunt zich daarvoor melden bij het kerkelijk bureau. Dus als u daar nog even naar zou willen kijken en over na wil denken, heel graag. Dan de diensten voor vanmiddag. Dan mogen we elkaar opnieuw ontmoeten hier in de Grote Kerk om 16:45. En de voorganger is dan dominee Krol uit Geldermalsen. Aanstaande woensdag, eerste kerstdag, vieren we met elkaar het kerstfeest. Om 21:30 gaat hier in de Grote Kerk voor dominee IJsinga. En om 3:00 is hier het kinderkerstfeest van de zonneschool. Ook in de Grote Kerk dus. God is getrouw. Met dat lied willen we deze dienst beginnen. U vindt het op de weekbrief. En we zingen van gezang 304, couplet 1, 2 en 3. We wensen u een gezegende dienst toe.
Ook van mijn kant welkom in deze dienst. Laten we beginnen met een ogenblik stilte voor Gods aangezicht. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Psalm 110 gaat over de verhoogde Messias die David boven zich ziet. En in het einde gaat het over de Messias die naar de aarde zal komen om daar te strijden en te overwinnen. We zingen Psalm 110 vers 1, 2 en 7 uit de oude berijming. Psalm 110 vers 1, 2 en 7. Na de lezing van Gods wet zingen we uit Psalm 97, ook uit de oude berijming, de versen 1 en 7. Het eerste en het laatste vers van Psalm 97. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en de woorden waarin Jezus Gods wet samenvatte. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veem, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Laten wij bidden. Hier zijn wij, Heere, bijeengekomen voor uw aangezicht. Allemaal uit onze huizen, waar we ons eigen leven leiden, ieder met onze eigen gedachten, ieder met onze eigen gedachten ook bij het kerk gaan, soms zelfs zonder gedachten, omdat het erbij hoort. En langs al die wegen brengt u ons hier bij elkaar. Want ten diepste komen wij om een woord van u te horen. En als straks het oude boek opengaat, is het niet oud, maar spreekt u ons aan. Via de woorden van uw knecht David. En dan opent zich iets. Dan geeft dat ons zicht op uw zoon, zittend aan uw rechterhand en komend in de wereld. Geef dat die woorden ons meenemen en weerklank vinden in ons hart. Neem ook onze gedachten gevangen, dat we verstaan en volgen. Heilige Geest, doe dat zelf maar bij ons. Neem ons stilletjes mee, zodat we, voordat we het weten, meegenomen worden en de Heiland in de hemel zien. Heilige Geest, maak ook van die ene preek uit die ene tekst een woord voor ieder van ons persoonlijk. Dat kan een dominee niet. Dat moet u doen als de grote tolk. U maakt van die ene preek weer een bijzonder woord voor ons allen. En breng ons zo met onze harten bijeen. Samen. En dan breng ons bij uw hart, Heere, en bij uw liefde. Er zullen mensen meeluisteren. Of luisteren nu mee. En wij vragen, wees ook met hem. En verbind hen met ons en met u. En doe dat voor allen die samenkomen rondom uw woord over de hele aarde in vormen die wij nauwelijks kunnen bevatten en op plekken waar we het niet verwachten, ook daar waar het heel gevaarlijk kan zijn. En dat stille woord van u, waar soms maar een paar mensen mee bezig zijn, zal sterker blijken dan alle woorden die in de wereld worden geschreeuwd, gesproken en doorgedramd. Dat hebt u niet eens nodig. U kunt met een stil woord harten winnen. En tenslotte zal uw woord de waarheid blijken. Wees zo met uw woord over de gehele aarde. Wees ook met uw woord te midden van uw volk Israël. Dat uw volk is. Ons diepste verlangen is dat we heel ons geloof met hen zouden kunnen delen. Ook dat leggen wij bij u. En wij vragen u, zegen ook hen. En zo bidden wij u voor onszelf, uw kerk, voor uw volk en voor de ganse wereld. Toon, Heere, uw liefde en ga verder met uw woord. Onder de volkeren en hier vanmorgen in onze harten. Hoor ons uit genade in Jezus' naam. Amen. De eerste schriftlezing en ook de tekst voor de preek vindt u in het tweede boek Samuel, hoofdstuk 23, de eerste 7 versen, de laatste woorden van David. Als je dan verder leest in de boeken Koningen blijkt David nog wel meer te hebben gezegd, maar die laatste woorden zijn als het ware zijn testament, een laatste profetische uiting en daarin laat hij zijn diepste gedachten na aan Israël en aan de wereld en aan ons. 2 Samuel 23. En dit zijn de laatste woorden van David, David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob en liefelijk in psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. En de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vrees, in het ontzag voor God. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken. Als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en mijn vreugde, hoewel hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen, mannen van niets, zijn als doornstruiken die weggeworpen worden. Want met de hand kan men ze niet pakken, maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Over deze woorden zal het gaan in de preek en over diezelfde Messias lezen we nog enkele versen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 21. Hij knielt en ziet dan boven zich diezelfde Heer. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van ons Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezingen en de lezing van de tekst. En dan is er nu het kerstmoment, adventsmoment, in ieder geval voor de kinderen. Ik kijk rustig toe.
Van de zonneschool mogen weer naar voren komen. Gehoorzaamheid, daar hadden we het verleden week over. God vraagt gehoorzaamheid. En als we nog even naar het raam kijken, dan hebben we die spiegel. Weet jij nog?
Spiegel.
Ja, de spiegel. En met de spiegel kijk je natuurlijk naar hoe je haar zit, maar kijk je ook naar je hartje. Had je naar vrede gezocht, was je eerlijk geweest? God wil natuurlijk graag dat we luisteren naar de woorden uit de Bijbel en die ook doen. Vandaag gaat het over God belooft vergeving. En dan heb ik weer een symbool meegenomen. Wie kan mij vertellen wat je hier ziet?
Een ketting.
Een ketting. En soms zitten mensen aan de ketting, hè? Wat heb je dan gedaan, denk je? Of waar ben je dan?
Iets stouts.
En dan zit je in de gevangenis. Dan zit je aan de ketting vast. Je hebt bijvoorbeeld iemand vermoord of andere stoute dingen gedaan. Vandaag gaat het dus over God belooft vergeving. En ik dacht, hoe kan ik jullie dat nou uitleggen? Nou, wie van jullie houdt er van voetballen? Ja. Hé, hey, en stel je voor, je bent heel hard aan het voetballen. En je kan echt heel hard trappen. En dan ga je hard overschieten. En wat denk je? Die voetbal komt tegen een raam aan. Wie heeft het wel eens gehad? Nee. En het raam, heb je het wel eens gehad? Was de raam toen kapot? Oh, nou. En het raam is kapot. En het is net bij de buurvrouw. Wat ga je dan doen? Nou, je kan natuurlijk heel aantal dingen doen. Gelijk naar de buurvrouw rennen of naar huis gaan en denken, ik moet het wel vertellen, maar wanneer ga ik het vertellen? Ik vind het zo spannend. Want er kunnen twee dingen gebeuren. Wat denk je dat er kan gebeuren? Hoe kan de buurvrouw reageren?
Ze kan heel boos doen.
Ze kan heel boos worden of?
Ze vindt het niet heel erg.
Zegt, ja, kan gebeuren. Kijk, dus, nou, wat je kan doen, je gaat naar de buurvrouw toe en je zegt natuurlijk, sorry buurvrouw, was niet de bedoeling. En dan, in dit geval heb je gelukkig een aardige buurvrouw die zegt, kan gebeuren, geeft niks. Maar je kan ook die boze buurvrouw hebben die zegt, ik ben heel boos op jou. Nou, God is een God die geeft altijd vergeving. En dat is het mooie namelijk, als je eerlijk naar God toe gaat en God bidt en zegt, ik heb het niet goed gedaan, dan zal God altijd vergeven en is God nooit een boze God. Omdat God zijn zoon heeft gegeven. En die ketting, het mooie is, die ketting, daar zit je dan nooit meer aan vast. Dus aan de zonde, aan de verkeerde dingen zit je niet meer vast. Want God heeft de ketting doorgeknipt. En zijn we altijd vrij door de Heer Jezus, omdat wij zo'n vergevende God hebben. Nou, vandaag horen jullie weer het verhaal uit Mega, hè? En dan gaan we ook weer het lied zingen. Dus jullie zingen de kinderen van de zondagsschool alleen het refrein. En de gemeente het couplet en het refrein. Blaasje maar neer op de tafel en dan mag je met de juffrouw eens meelopen.
Hmm.
Als voorbereiding op de prediking zingen we gezang 294, de versen 1, 2, 4 en 6. Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag. 1, 2, 4 en 6 van gezang 294. Ik weet nog dat ik de eerste keer boven de wolken vloog. Het was donker, druilerig weer. En op een gegeven ogenblik zaten we met het vliegtuig midden in de wolken en kon ik door het raampje enkel mist en nevel zien. Totdat we in één keer boven de wolken waren. Toen was het enkel licht en blauwe hemel om ons heen. En ik kon zo ver kijken als dat je vanaf de grond zelfs met helder weer niet kon zien. Ik zag zelfs de kromming van de aarde. Als je een paar keer meer gevlogen hebt, gaat het nieuwtje er een beetje af. Maar die eerste keer was dat voor mij een overweldigende ervaring. En daar moest ik aan terugdenken toen ik met die laatste woorden van koning David bezig was. Het is daar alsof hij boven de grens van het aardse bestaan even door de wolken kan kijken. boven de beperkingen van het aardse uit. Een andere wereld in. Het kost hem moeite om onder woorden te brengen wat hij ziet. Hij kan er alleen van stamelen. Glans. Een zon die opgaat. Morgenlicht. Geen wolken. Even mag hij, vlak voordat hij uit deze wereld vertrekt, in een andere wereld kijken. Een wereld die daarboven al is en die tegelijkertijd ook een wereld is die er aankomt. Een wereld die wij verwachten. De wereld waarin God alles in allen zal zijn, zoals de Bijbel het noemt. En waarin alles zal stralen in het licht van de heerlijkheid van Hem die alle dingen gemaakt heeft. Een wereld van vreugde en licht zonder wolken. David mag er even iets van zien. En wat hij ziet, geeft hij door, voor zover hij het onder woorden kan brengen. Zodat degenen die achterblijven op aarde weten waar het naartoe zal gaan en wat ze van God mogen verwachten. En ook ons geven deze woorden verwachting. Na zoveel eeuwen nog, want nog niet alles wat God in zijn woord belooft is vervuld. De toekomst waarin God alles in allen zal zijn is nog onderweg en niet aangebroken. In het begin lijkt David, als hij begint te spreken, een en al zekerheid uit te stralen. Hij begint plechtig. Uitspraak van David, de zoon van Isaï. Uitspraak van de man die hoog is opgericht. In die paar woorden zit eigenlijk zijn hele leven. Van de herdersjongen die de kudde van zijn vader Isaï bewaakte, tot de koning van Israël die hij geworden was. Uitspraak van David, de zoon van Isaï. Uitspraak van de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God van Jacob en liefelijk in de psalmen, de lofliederen van Israël. David was zich in zijn laatste uren zeer bewust van wie hij was en waartoe hij door God was geroepen. Als hij zichzelf de gezalfde van de God van Jacob noemt, zegt hij daarmee iets heel bijzonders over zichzelf. En dan denkt hij terug aan die dag dat hij als jongen uit het veld waar hij bij de schapen was naar huis werd geroepen. En dat daar ineens een profeet voor hem stond, die een heerlijk geurende olie over hem uitgoot als een teken dat hij eens koning van Israël zou worden. Die olie, die zalfolie, was een teken van de Heilige Geest die God over hem zou uitgieten vanuit de hemel. Als een verkwikkende, verfrissende, levenwekkende geur. Een opwekkend parfum waar je ineens helemaal wakker van wordt. En die geur die zou zich dan weer door hem heen verspreiden over het volk. Een goede koning, daar werd heel het volk beter van. Daarom heette een koning in Israël ook gezalfde. Messias in het Hebreeuws en in het Grieks Christus. En zo kennen we het allemaal uit het Nieuwe Testament als titel van Jezus. De grote gezalfde. Die niet alleen aan Israël, maar ook aan de wereld nieuw leven geeft. Maar ook David was een gezalfde. Ook over hem was iets van dat verkwikkende, levenwekkende parfum uitgegoten. En dat bleek vooral uit de psalmen die hij gemaakt had. De prachtige liederen die hij zong, begeleid door de liefelijke klank van snaren. Heel het volk kende ze, die liederen waarin ze al hun zorgen konden uitzingen. Al hun nood, maar ook hun hoop en hun verwachting. En zo liet David via die psalmen heel het volk delen in het leven dat hij van God gekregen had. En wij zingen die psalmen nog steeds. Die psalmen verbinden ons met David en met Israël, het volk van God. En ze verbinden ons met die geest die God aan David had gegeven. Want er zit iets van de geest, van de levenwekkende adem van God in die psalmen. Die levenwekkende adem, die geest die hij over David had uitgegoten. En dat kunnen we soms zomaar zingende ervaren. Als we zingen, loof den Heer, of God heb ik lief, en ons hart wordt er door meegenomen. Of als we uit diepte van ellende zingen en we voelen daarin onze eigen angst en nood. Niet dat we dat altijd voelen, soms zingen we zonder veel nadenken met de meute mee. Maar als we dat dan merken en we letten weer even op wat we zingen, dan kunnen woorden die we al lang kennen ineens weer gaan tintelen van leven en nemen ze ons mee. En dan voelen we iets van de geest van God erin. Daarom is de kerk naast liederen op Jezus altijd ook de psalmen blijven zingen. David was er zeker van dat die psalmen van boven kwamen. De geest van de Heere heeft door mij gesproken, horen we hem zeggen. En zijn woord is op mijn tong. En dat geldt ook voor het woord dat hij nu gaat spreken. David spreekt zijn laatste woorden vol innerlijke zekerheid. En dat wekt verwachtingen. Wat zal hij de wereld nog meegeven voordat hij gaat sterven? En kunnen wij na zoveel eeuwen in zijn woorden nog steeds steun vinden? Want, laten we eerlijk wezen, daar zoeken we toch naar. In de wirwar van alles wat we in de wereld horen. En ook dikwijls in de wirwar van alles wat er opkomt in ons eigen hart. Want dan is het toch meer chaos dan wij meestal toegeven. Dan zoeken we toch naar een woord dat ons houvast kan geven en steun voor ons hart. Een woord waarop we vertrouwen. Daar zal het met ons en met de wereld heen gaan. Kan David ons zo'n woord geven? Zelf is hij er zeker van. De God van Israël heeft gezegd, begint hij. De rots van Israël heeft gesproken. Een woord zal het worden zo zeker en vast als een rots. Zo zeker als dat de Heere zelf een rots is waarop je altijd kunt vertrouwen. Als je dan verder gaat lezen, lijkt het op het eerste gezicht heel duidelijk wat David nu gaat zeggen. Namelijk dat er een rechtvaardige heerser over de mensen zal gaan komen. En dat er met die rechtvaardige heerser een nieuwe heerlijke tijd zal aanbreken. Zoals wanneer na een donkere nacht de zon opgaat en alles in de wereld zal gaan groeien en bloeien. Dat is ongeveer wat we in onze vertaling lezen. En als christenen denken we bij die rechtvaardige heerser natuurlijk al gauw aan Christus. Toch is er meer aan de hand. Maar dan moeten we nauwkeuriger kijken wat er precies staat. Persoonlijk houd ik er niet van om in een preek allerlei geleerde opmerkingen bij de vertaling te maken. Dat zou de indruk kunnen wekken dat de vertaling niet betrouwbaar is en dat alleen geleerde mensen de Bijbel goed zouden kunnen begrijpen. Wees gerust, u kunt ervan uitgaan, de meeste vertalingen, daar zit het in de grote lijnen wel goed mee. Maar in dit geval kunt u het ook zelf zien. En houd ik me nu even aan de herziene statenvertaling. Als u dan goed kijkt, ziet u juist in die laatste woorden van David een heleboel woorden schuin gedrukt staan. En dat betekent dat ze door de vertalers zijn aangevuld om er lopende zinnen van te maken. Zo zegt David in onze vertaling dat er een rechtvaardige heerser komt. Maar die woordjes er komt staan schuin gedrukt. Die zijn dus aangevuld door de vertaler. Oorspronkelijk staan ze er dus niet. En eigenlijk staan er alleen maar losse woorden. Een heerser. Een rechtvaardige. En ook even verderop zijn het meest losse woorden. Het is net alsof David iets ziet dat zijn verstand zo ver te boven gaat dat hij er eigenlijk alleen maar over kan stamelen. Een heerser over mensen, horen we hem stamelen. Wat heeft David hier gezien? Vlak voor het afscheid van zijn leven. Of liever, wie heeft hij gezien? Is dat diezelfde heerser die hij al een keer had mogen zien? En over wie hij in Psalm 110 al had gezongen? We hebben het gezongen vanochtend. Christus, de grote gezalfde, zittend aan de rechterhand van God, die eens in de verre toekomst zelf naar de wereld zou komen. Ja, het moet haast wel dezelfde zijn, die heerser die hij nu ziet. En David is verwonderd dat hij hem vlak voordat hij sterft nog één keer in de ogen mag kijken om van hem te getuigen, zodat men ook na hem zal weten dat er zo'n heerser in de hemel is. Een heerser over mensen. Rechtvaardige. Rechtvaardige, dus geen dictator die daar alleen maar zit om ons bang te maken, maar een rechtvaardige die de mensen die de toevlucht tot hem nemen ook werkelijk helpt in hun nood. Geen rancuneuze heerser ook, maar één die ons onze zonde wil vergeven. Al neemt hij onze zonde wel ernstig, want hij is en blijft rechtvaardig. Zijn ogen staan liefdevol en ernstig tegelijk. Een heerser, zegt David dan nog een keer. Hij stamelt echt. Een heerser. Hij zegt het nog een keer alsof hij er iets dichterbij wil komen. Wat is het geheim van die machtige gestalte die ik zie daarboven in de hemel? En dan ziet hij het ineens. Het geheim van die heerser is de vreze, het ontzag voor God. Gods recht, Gods wetten, Gods liefde, die zijn bepalend voor hem. Het is werkelijk een heerser zoals God een heerser bedoeld heeft. Een heerser die Gods recht en Gods liefde uitstraalt. En die liefde die van het aangezicht van die heerser uitstraalt, schijnt rechtstreeks in Davids hart. En het vervult hem zo dat hij er enkel met verwondering over kan stamelen. Een heerser over mensen. De gemeente, die mensen zijn wij. David vertelt het ons. Verwonderen we ons met David dat we zo'n Heer in de hemel hebben. David blijft stamelen. Als morgenlicht, zegt hij dan. Als morgenlicht, het is maar een beeld. Want het licht wat hij ziet, daar zijn geen woorden voor. Dat is het licht van Gods heerlijkheid zelf. Het is toch als morgenlicht. Opgaande zon. Niet de verschroeiende zon van de woestijn, maar het weldadige licht van de morgenzon, waarin je als mens kunt ademen en leven. Allemaal gestamel van losse woorden, als morgenlicht. Opgaande zon, morgen. Geen wolken. Nee, dit is echt een licht zoals alleen God licht is. God in wie geen spoor van duisternis te vinden is. Er komt een dag dat dat licht heel Gods schepping zal doorstralen. Maar David mag het al even zien. En wij met hem, als wij hem horen vertellen van een hemel zonder wolken. En dan, na zo in Gods hemel te hebben gekeken, lijkt David de aarde te zien. Niet de aarde waarop hij op dat moment ligt te sterven, maar de aarde zoals die door het optreden van de Messias zal worden. En weer stamelt David losse woorden waarmee hij probeert aan te duiden wat hij ziet. Ik geef het maar weer letterlijk weer. Na glans, zegt hij. Na glans. Maar na die glans is het even alsof er een wolk over de aarde gaat. Na glans, na regen. Op aarde is het dus niet enkel licht, zoals in de hemel van Gods heerlijkheid. Maar een afwisseling van glans en regen, zoals het leven op aarde in feite ook is. Niet alleen letterlijk, de voortdurende afwisseling van regen en zonneschijn, maar ook dieper. Vreugde op aarde is nooit zonder verdriet. En na al het goede dat God op aarde tot stand brengt, komt er van onze kant toch altijd weer de zonde. En na het leven de dood. Zelfs het leven van de Messias zelf was vol van deze tegenstellingen. Na toejuiching kwam er verwerping. Na de verheerlijking op de berg kwam de worsteling in Gethsemane. Of de beker van het lijden toch alsjeblieft aan hem voorbij mocht gaan. En de schreeuw, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten aan het kruis? En tenslotte loopt het ook voor Jezus op de dood uit. Na glans, na regen. Ja, toch raadselachtige woorden. Regen neemt het licht weg. Maar het kan toch ook vruchtbaarheid betekenen. En dan kijkt David nog eens goed. Na glans, na regen, groen uit de aarde. Groen, dat betekent nieuw leven. Ten slotte zal dwars door al die tegenstellingen heen de komst van de Messias vruchtbaar zijn. Nadat de dood het gewonnen lijkt te hebben, zien we hem na 3 dagen weer voor ons staan in een nieuw en onvergankelijk leven. En wij zullen leven met hem, zegt het evangelie, al waren wij ook gestorven. Groen uit de dorre aarde. Na glans, na regen, groen uit de aarde. Eigenlijk zit het hele leven op aarde in deze woorden. Het hele leven van deze wereld. Een wereld waarin oorlog en vrede en leven en dood elkaar afwisselen. En waarin al wat door de Heer aan goeds gegeven wordt, door ons weer wordt bedorven door tegenstand en zonde, zowel in de wereld als in ons persoonlijk bestaan, en waarin alles in de dood lijkt te eindigen. En toch, in deze wereld is de Messias, Gods gezalfde, binnengekomen. Hij kwam er en ging nooit meer weg. Hij is er nog, verborgen dikwijls voor ons menselijk oog, en de geur van het leven waarmee hij als gezalfde was overgoten, bleef er ook. En dat leven dat hij in de wereld bracht, dat zal tenslotte dwars door alles heen overwinnen. Groen uit de aarde, daar zit alles in. Die hele nieuwe wereld, waarin de zonden zullen zijn vergeven en zelfs de doden weer levend op hun voeten zullen staan. Dat is wat David voor zijn sterven mocht zien. En dat is de verwachting die hij met zijn volk en met de wereld wilde delen. En na zoveel eeuwen wordt die verwachting ook met ons gedeeld. Dwars door alle verwarrende tegenstellingen heen zal God leven geven. Zie, ik maak alle dingen nieuw, zegt hij, groen uit de aarde. En zo stamelt David vlak voor zijn sterven over dat wat hij mag zien in Gods wereld en in de toekomst. Nou, als hij mag zien wat God in deze wereld en met deze wereld zal doen. En ik heb geprobeerd u er iets van mee te laten beleven, in de hoop dat u er door meegenomen wordt en dat onze hoop op God en op zijn gezalfde ook door zijn woorden worden gesterkt. Na die blik die David in de hemel op Gods heerlijkheid heeft mogen slaan, is het alsof hij terugploft op de aarde. Die aarde waar hij zelf Gods gezalfde mocht zijn. Ja, wat was daar eigenlijk van terecht gekomen? Jazeker, hij had zijn volk verdedigd tegenover de vijanden die probeerden het te vernietigen. Hij had Israël de psalmen gegeven waarin ze hun hart konden uitzingen voor God. Maar hij had ook een officier uit zijn leger laten vermoorden om zich meester te kunnen maken van diens vrouw. En sindsdien was het in zijn eigen gezin ook moord en doodslag geweest. En nu, met dat beeld van die hemelse gezalde voor ogen, voelt hij het verschil. En dan kan hij alleen maar zeggen dat hij er zelf niets, maar dan ook niets van gemaakt heeft. En zijn huisgezin ook niet. Nee, zegt hij, mijn huis is zo voor God niet. Van mij is er geen heil voor deze wereld te verwachten. En de dingen die mij voor ogen stonden, hebben veel mensen pijn gedaan. Ten slotte weet hij dat het Gods trouw is, de trouw aan zijn verbond, dat zijn huis nog bestaat en dat dat koningshuis op aarde zal blijven bestaan tot de hemelse gezalfde naar de wereld zal zijn gekomen. Het is Gods verbond met David en zijn huis, waar alles ten slotte op rust. Dat verbond is eeuwig en onveranderlijk. En dat krijgen zelfs Davids zonden niet stuk en die van zijn nakomelingen ook niet. En ten slotte komt de redding enkel van Gods trouw. En is die enkel van die Messias van boven te verwachten. En als David al iets goeds in deze wereld heeft gedaan, is het dat hij van de trouw van God heeft mogen getuigen, als gezalfde, overgoten door de geest van God en liefelijk in zijn psalmen. En in deze laatste woorden houdt hij de hoop bij ons levend op God en op die koning, een heerser vol ontzag voor God, die groen, het groen van het nieuwe leven uit de aarde doet spruiten. De Messias is gekomen en hij heeft voor die wereld waarin hij kwam zijn leven gegeven. En hij houdt die wereld waarin we nu leven vast in zijn doorboorde handen. Die wereld die er nog niet veel anders uitziet dan in Davids tijd. Een wereld van oorlog en vrede, leven en dood. En als we zien wat er om ons heen gebeurt en we horen erover via de media, dan voelen we soms de angst. Het is nog steeds een wereld vol heil en menselijk falen. Glans en regen wisselen elkaar nog steeds af. En dat kan ons bang en moedeloos maken. En dan vragen we ons af, komt het ooit verder met deze wereld en met ons leven? En toch, zegt David, het komt. Groen uit de aarde, het groen van het leven. Een keer zullen alle dingen nieuw zijn. En dan is het met die eeuwige wisseling, die vermoeiende wisseling van de dingen voorbij. Met die hoop heeft David geleefd. En met die hoop mogen ook wij in deze wereld leven. Op weg naar die grote dag mogen we weten dat de Heere deze wereld met alles waar we bang voor zijn toch in zijn hand houdt en niet los zal laten. En die hoop draagt ons ook door onze eigen angsten heen en door de wereld heen. Zoals diezelfde hoop ook David door het leven heen heeft gedragen. En het is voorwaar geen makkelijk en ook geen vlekkeloos leven geweest. Een leven ook waarin hij zelf heel veel mooi stuk gemaakt heeft. En dan blijft er aan het eind enkel die Messias, die grote gezalfde, boven over. Zelfs als we alles versteerd hebben, mogen we hem daarboven zien, zoals David hem ons heeft beschreven. Een rechtvaardige heerser, ernstig en liefdevol tegelijk en vol van ontferming voor zondaren. Toch zijn er die deze liefdevolle, rechtvaardige heerser niet willen zien, die alleen zichzelf zien en die enkel voor hun belangen leven. En aan die belangen offeren ze zonder blikken of blozen hun medemensen op. Belials mensen noemt David ze, mensen van niets. De wereld is er vol mee. En David was ze heel veel in zijn leven tegengekomen. Doornstruiken zijn het, zegt David, die je niet kan beetpakken zonder je handen te beschermen. Ze dienen nergens voor dan op een hoop gegooid te worden en om in brand te steken. Daar eindigt David mee. Misschien schrikken we daarvan, van zulke harde woorden. Of we denken daarbij gauw aan anderen die wij zulke doornstruiken vinden. Maar er is niets mis mee als we zulke woorden horen om ook eens te kijken waar we zelf met ons leven staan. En dat we er weer eens aan herinnerd worden dat ons heil niet bij ons, maar bij die koning daarboven ligt. Van wie David voor zijn sterven mocht getuigen. Want levend hier op aarde onder de wolken vergeten we hem zo, die grote koning. En voor we het weten draait alles weer om ons en om onze belangen. En zelfs kerkelijke belangen kunnen onze belangen zijn. Vandaar die scherpe pijl die David aan het eind nog eens even in ons hart schiet. Laten we hem er niet te snel uittrekken. Het is voor ons bestwil. Ons heil ligt niet bij ons, maar bij hem daarboven. Amen. Psalm 96, vers 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 96, vers 3 en 4. Nog even een opmerking. Ik heb wat opmerkingen bij de vertaling gemaakt. Ik heb daar ook een klein stukje over geschreven, dat meegestuurd met de liturgie. Misschien komt het op de website, kijkt u nog maar even, voor als u daar belang in stelt en het nog eens wat preciezer wil uitzoeken. Er zijn altijd in de gemeente mensen die dat heel precies willen weten. In de voorbeden is bijzondere voorbeden gevraagd voor broeder Roland Gijssen en voor de jonge zuster Alice van der Wal. U kunt in de brief lezen wat meer bijzonderheden daarover en ook meeleven met de familie De Waal, die een vader hebben verloren. Laten wij bidden. Almachtige God, barmhartige Vader, wij bidden tot u en tot de grote gezalfde die daar zit aan uw rechterhand, die voor ons bidt en de wereld in zijn hand houdt. Grote dingen die David ons al zegt en die de profeten en de apostelen allemaal als uit één mond getuigen om onze harten tot u op te heffen. En aan u leggen wij onze gebeden voor. Voor deze wereld, waarin oorlog en vrede, geweld en goede dingen zo onontwarbaar door elkaar lopen. Waarin mensen elkaar onbeschrijfelijk leed aandoen. Waarin ook de harten harder worden, lijkt het. Soms die van ons erbij, dat moeten we ook tegen u zeggen. Behoed ons daar toch voor, dat we niet dezelfde praat gaan doen. Heren, we bidden u voor die wereld die uw wereld is en de wereld van uw Zoon en de wereld waarin uw Heilige Geest is gekomen. Dat geeft ons hoop en zet met die stille krachten en met uw woord door om zo de wereld toe te bereiden tot die grote dag waarin alles anders zal worden. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor uw gemeente die zo vaak heel zwak lijkt te staan in deze wereld. En die als ze sterker is, dan toch ook haar macht niet goed gebruikt. Dat moeten we ook met schaamte soms zeggen. En daarom, onze hoop is alleen op u. En die heerser over mensen, die rechtvaardige heerser, die aan uw rechterhand zit. Wij bidden u ook voor onze persoonlijke noden. De zieken die we bij name hebben genoemd. En degene die we niet genoemd hebben, thuis en in de ziekenhuizen. Wees met uw genezende kracht in hun leven. Geef hen ook innerlijke kracht om te dragen. Geef hen mensen om hen heen. Met moed en liefde. En dat ze het vol weten te houden. En dat we zo elkaar ook dragen voor uw aangezicht. Wees met de familie die een vader moeten missen. In hoop zalig geworden. Dat wijst naar u. Want naar u zijn we op weg. Dat kan toch niet alleen maar droefheid zijn, en toch die droefheid is er ook. En het gemis, en dat een vertrouwde mens uit onze omgeving weg is, dat voelt ook als een gat, u weet dat ook wel. En daarom geef nabijheid, liefde en de troost van uw woord. Wees met alle andere zorgen die er zijn. Ook de materiële zorgen, de zorgen voor ons dagelijks brood, die er ook in onze zogenaamd rijke wereld wel degelijk vele zijn. En die we ook niet in eigen hand hebben. Maar uw Zoon leerde ze ook voor te leggen aan u. En denk dan ook aan al die mensen die overal in dorpen en steden leven en van waar we niet eens weten dat ze nauwelijks rond kunnen komen. En hoeveel zorg dat geeft. En ook aan kinderen die zo moeten opgroeien. Ook die dingen van ons land en van de wereld leggen wij aan u voor. Ja, ook ons land. We bidden u voor degenen die het regeren. Geef hen wijsheid en moed. En ook om de waarheid te zeggen. Want het niet nemen van besluiten, dat is ook een besluit. En dat leidt nergens goeds heen. Heere, geef goede besluiten. En maak ons tot mensen die dankbaar zijn dat u ons een overheid geeft. Want die plekken die zonder overheid zijn, daar is niet te leven. Leer ons ook een beetje geduld en respect met onze gezagsdragers te hebben. Wees zo in alle dingen bij ons. Van het diepste van ons hart tot de politiek en de grote wereld. Wees bij ons in glans en regen. Geef ons in de glans dankbaarheid en in de regen verwachting en hoop op u. En blijf bij ons zo tot die grote dag. Dat u alles in allen zal zijn. Hoor ook, Heere, de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart. En neem onze gebeden in genade aan, omwille van de gezalfde die voor ons bidt aan uw rechterhand en die ons voor onze weg op deze aarde dit gebed meegaf. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu lees ik dat ik ook voor de... Het is me toch tijdens het bidden ontgaan dat ik ook voor de verbreiding van het evangelie in deze stad had moeten bidden. Maar u begrijpt als ik voor het woord van God bid dat er toch ook wel in begrepen is. Wel, laten we ons slotlied zingen uit de oude berijming Psalm 72, de grote koningspsalm, wel gepast naar deze woorden van David. Psalm 72 vers 1, 4 en 11. Gaat nu heen, gemeente, en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.